What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
Vandaag zitten we voor de tweede keer bij de BVA, de Bond van Adverteerders. En zojuist ben ik aanwezig geweest bij een meeting van de taskforce om mee te denken over het thema ROI op influencer marketing. Mijn naam is John Meulemans en ik ben de oprichter van influencer marketing agency 365. En bij mij aan tafel zitten drie gasten en die vandaag ook aanwezig waren. En dat is Helene Krielaert, voorzitter van de taskforce en head of marketing van de Rabobank. Welkom Helene.
Dank je.
Odette van Winsen, PR manager Axo Nobel. Welkom Odette.
Ja, dank je wel.
En dan nog Andy Santegoets van Metrics Lab, die een hele interessante presentatie heeft gegeven vandaag. Waarbij we ook een aantal insights de revue zullen laten passeren. Ja, misschien heel even kort, Helene, zou ik jou mogen vragen om in highlights de recap van vandaag te geven?
Ja, nou, we gaan zo meteen daar nog wat meer over zeggen. Mm-hmm. Als we even ingaan op de stellingen die wij hier hebben besproken. Deze taskforce is opgericht om mensen bij elkaar te zetten die al heel veel kennis hebben van het influencer marketingveld. En vervolgens willen wij de kennis die we hier aan tafel genereren delen met onze achterban. En dat gaat dan ook via deze podcast.
Ja.
Want wij hebben hier aan tafel mensen zitten met heel veel ervaring. Maar er zijn andere adverteerders die er ook graag mee aan de slag willen. Dus we hebben vandaag aan de hand van twee stellingen gesproken over het nut en do's en don'ts van influencer marketing in het kader van meetbaarheid.
Mm-hmm.
En ik denk dat we daar een aantal mooie conclusies met elkaar hebben getrokken, die we zo meteen inhoudelijk nog even gaan bespreken aan de hand van de stellingen.
Ja.
En het is leuk om die inzichten weer te delen.
Nou, laten we er meteen in gaan duiken. Misschien even een stukje inhoud. Andy, jij presenteerde een aantal inzichten aan ons. En dat begon eigenlijk met een quote: influencer marketing kan dingen die reclame niet kan. En zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, uiteraard. In mijn rol als client director bij Matrix Lab zie ik natuurlijk allerlei soorten campagnes voorbij komen. En in die campagnes doen we heel veel onderzoek naar het effect van die campagnes.
Mm-hmm.
En mijn kennis uit de praktijk deel ik ook met binnen het bestuur van SWOC. En SWOC staat voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. En daar is vorig jaar ook een publicatie verschenen over influencer marketing. En wat eigenlijk de essentie is van influencer marketing, is dat consumenten, volgers van influencers, mm-hmm. een hele sterke band hebben met die influencer. Nou, als je gaat kijken in de psychologie, dan heet dat dan met een mooi woord parasociale interactie. Mm-hmm. Maar eigenlijk komt het erop neer dat consumenten datgene wat die influencer doet vertrouwen, omdat er een soort van bijna vriendschappelijke relatie ontstaan is.
Mm-hmm.
En het feit dat die relatie er is, is één. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is wat het gevolg is van die relatie. En dat zit eigenlijk in het feit dat mensen meer openstaan voor reclame. Dus je hebt een soort van natuurlijke reactance, een soort van weerstand tegen reclame.
Ja.
Maar op het moment dat het iemand is die je heel erg vertrouwt, dan sta je automatisch veel meer open voor datgene wat er verteld wordt. En dat is denk ik een van de succesfactoren van influencer marketing. En eigenlijk is er dan nog een tweede factor die een belangrijke rol speelt. En dat is de sociale factor. En dan met name met de groei van social media, waar ook die influencers massaal gebruik van maken.
Mm-hmm.
Zie je eigenlijk dat social proof een kenmerk is dat die influencer campagnes zo sterk maakt. En dat hangt eigenlijk weer samen met het feit dat wij als mensen openstaan voor het feit dat andere mensen iets doen. En dat geeft ons een soort van vertrouwen van als zij het doen, dan zal het wel goed zijn.
Ja, ja, ja.
Hoef ik daar niet over na te denken, maakt het voor mij lekker makkelijk. En influencers hebben daar een bovengemiddelde sterkte in vergelijking met gewone mensen.
Ja. Nou, dat was een hele goede introductie van de meeting. En in dat licht werd ook eventjes teruggekeken naar de hashtag ad. Hè, naar het, stukje disclosure bij samenwerking met influencers. En juist door die parasocial relationships, waardoor mensen minder weerstand hebben en dat stukje social proof waar je het net over hebt, vond ik het toch wel een interessante conclusie. Dat is ook onderzocht wat je zei. Mm-hmm. Dat er dus weinig effect lijkt te zijn. Misschien zelfs een klein positief effect. Juist door die disclaimer.
Ja, daarbij refereer ik aan een scriptie die een aantal jaren geleden de SWOC scriptieprijs gewonnen heeft. Bij de eerste versie, zeg maar, van de social media gedragsregels. Mm-hmm. In die test zijn er eigenlijk twee situaties met elkaar vergeleken. In de ene situatie bezoeken mensen een blog en op dat blog worden bepaalde producten getoond van een merk. En er is geen toevoeging van het feit dat die blogpost gesponsord is. Dus er staat verder helemaal niks bij. Mm-hmm. En de andere, dat is dan de testsituatie. In die testsituatie zijn er vermeldingen van de blogger die zegt van ik heb deze producten gekregen van merk X. Of er staat iets bij van dit wordt gesponsord. En dan is eigenlijk interessant om te achterhalen van wat leveren die twee verschillende situaties nou eigenlijk op. En wat je ziet is dat op het moment dat je een alert geeft aan mensen van pas op, tussen aanhalingstekens, hier zit een sponsoring achter. Ja. Dan die alertering leidt er eigenlijk toe dat er een soort van klein verhoogd effect is op cognitie. Dus het kennisniveau over het merk krijgt een kleine plus. En er is eigenlijk geen verschil op houding of op attitude. En dat is denk ik heel belangrijk nieuws voor merken met de nieuwe gedragscode social media, de nieuwe reclamecode. Dat je wel degelijk die hashtag ad kunt gebruiken zonder dat de houding ten aanzien van jouw boodschap negatief beïnvloedt. Ja, en dat is denk ik een heel belangrijk leerpunt.
Ja,
een
hele interessante observatie. Misschien even naar de stellingen die net al eventjes door Helene werden toegelicht. Een van de stellingen was: influencer marketing draait eerst en vooral om bereik. De inzet van crossmediale middelen is dan ook gericht op het maximaliseren van traffic naar het kanaal van de influencer. Wat kwam daarop terug, Odette?
Ja, nou, daar kwam eigenlijk vrij eenduidige reactie op terug. Even vanuit de groep praat ik nu. Waar wij influencer marketing vooral zien is op het moment dat er een verdieping in de boodschap bovenop de massamediale inzet moet komen. Mm-hmm. En daarnaast biedt influencer marketing ook echt een extra toegevoegd bereik. En je bereikt ook misschien een doelgroep die je anders niet bereikt. Dus eigenlijk op die drie punten zien wij influencer marketing als toegevoegde waarde.
Als ik dat zou mogen aanvullen. Ja, bereik. Er zijn ook wel andere methodieken om SEC voor bereik te gaan natuurlijk. En wat we in de discussie ook naar boven hoorden komen is dat dat er ook zeker een branding effect is. Dat de boodschap die je via influencers naar buiten kunt brengen, het stukje inspiratie wat je kan brengen, eigenlijk nog wat belangrijker is dan bereik. En natuurlijk nooit het einddoel moet zijn om de kanalen van de influencer te promoten. Maar eerder je boodschap te versterken via de influencer.
Ja, wat eigenlijk het mooie is van zo'n stelling is dat het uiteraard de gemoederen bezighoudt en mensen een beetje prikkelt. Ja. En wat in zo'n discussie dan naar boven komt, is eigenlijk dat er aan de ene kant heel veel aandacht is voor de kwaliteit van contact. Dus dankzij die influencer en het vertrouwen en social proof en al die effecten of al die mechanismes waar we het net over hadden. Mm-hmm. Door dat vertrouwen is er een hele sterke kans dat die boodschap ook daadwerkelijk overkomt. Dus dat is absoluut positief aan influencer marketing. Daar ligt ook een enorme opportunity. Aan de andere kant, als je één iemand bereikt, zal er uiteindelijk in jouw salescijfers of misschien daarvoor in jouw hele funnel zal er niet zoveel veranderen. Dus zonder bereik kun je ook niet. En dat is natuurlijk wat in zo'n discussie naar boven komt. Van, ja, kwaliteit van contact staat boven alles, want daarvoor gebruik je ook een influencer. En gebeuren er andere dingen dan bij andere media. Absolute kracht van influencer marketing. Maar tegelijkertijd, ja, als je geen bereik hebt, dan brengt het ook niks in beweging.
Ja, er werd ook even gesproken over toegevoegd bereik. Hè? Dus los van wat je zelf al kunt bereiken door paid media, Is het ook een bereik misschien wel van een doelgroep die normaal gesproken, ja, waar je normaal gesproken moeite mee zou hebben om die te bereiken? Ik las bijvoorbeeld ook dat 96% van de mensen die het hebben over een merk, die volgen dat merk bijvoorbeeld niet. Maar ja, als je daar met dan in contact kunt komen daarmee via relevante influencers, kun je toch nog die doelgroep bereiken. En ja, en dan vervolgens, ja, daar begint het dan wel mee, moet je proberen die doelgroep te interesseren voor jouw boodschap of juist naar je eigen kanalen proberen te trekken.
Ja, en dus, bereik is natuurlijk ook altijd een relatief iets. Hè. Dus bij bereik kun je denken van, ik wil heel Nederland bereiken. Maar bereik kan natuurlijk ook meer kwalitatief zijn, als van zijnde van, oké, ik wil veel mensen bereiken in een doelgroep die hele specifieke kenmerken heeft. Zoals bijvoorbeeld moeders met jonge kinderen, of mensen die hun huis aan het verbouwen zijn. Dus dat je eigenlijk bereik toespitst op wat Byron Sharp dan category entry points zou noemen. Van oké, hoe kan ik nou mensen bereiken die met een bepaald vraagstuk zitten? En zodat je eigenlijk de relevantie van het bereik boven de kwantiteit van het bereik zet.
Ja, ik zeg wel eens wat minder bereiken en meer beraken, als het ware. Ja. Zullen we nog even kijken naar de tweede stelling? Dat was: influencer marketing draait eerst en vooral om activatie. Doelen zijn gesteld op korte termijn en vooral op gedrag gericht. En branding is ondergeschikt.
Nou, de groep was in tweeën gedeeld. En daarbij was de ene groep die gaf eigenlijk direct aan van branding is absoluut niet ondergeschikt. De andere groep was daar die was eigenlijk ook niet met die stelling eens. Maar die was wat genuanceerder. Ja. Die gaf ook eigenlijk wel heel erg aan van, het heeft alles te maken met wat is je doel? Wat is je strategie? Wat wil je bereiken? En of dat dan activatie is of meer awareness, brand awareness, ja, daar hangt het dan vanaf. Dus we zijn het niet eens met de stelling. Dat was wel duidelijk, maar er zat toch wel een bepaalde nuance in. Ik denk dat jij daar misschien ook wat nog aan kan toevoegen.
Wat ik in mijn praktijk als onderzoeker vaak tegenkom, is dat het heel moeilijk is om te achterhalen van, waarom hebben we dit nou uiteindelijk gedaan? Dat lijkt een open deur, ja. Van dit is mijn doelstelling. Alleen in de praktijk ben je op een gegeven moment bezig met de executie van de campagne. En dan ben je zo druk met het invullen dat het achterliggende doel even naar de achtergrond geschoven is. Mm-hmm. En als onderzoeker ga ik dat natuurlijk als eerste weer vragen. Van, hey, wat is je doel? En dan kan ik je helpen om te evalueren of je dat doel bereikt hebt en of dat beter kan of efficiënter kan. En ook als je gaat kijken in bijvoorbeeld de Effie cases, als het gaat over effectiviteit van communicatie, dan vind je daar een heel mooi voorbeeld van Doritos. Die hebben uit mijn hoofd 2 jaar geleden een Effie gewonnen met een bepaalde kleur, dat werd ik even kwijt.
Blauw.
Voor een blauwe tong. Ja, het strategisch inzicht is dat achter dat Doritos gamification eigenlijk omarmt. Mm-hmm. En in die campagne speelden influencers een hele belangrijke rol. Nou, influencers zijn bij uitstek, zou ik zeggen, in staat om challenges te maken. En die heel aantrekkelijk te maken, zodat heel veel mensen daarnaar naar willen kijken en misschien wel willen meedoen. Ja. En dat inzicht van gamification hebben ze ook doorvertaald in de campagne voor Doritos. En dat was heel succesvol. Er hoort nog wel 1 opmerking bij, van uiteraard kan je niet met alleen gamification en met influencer marketing retail overtuigen om nieuwe producten op het schap te zetten. Nee. Dus daar heeft ook TV heeft daar ook een rol in gespeeld om uiteindelijk distributie ook op orde te krijgen. Maar influencer marketing was echt een onderscheidend onderdeel in die campagne en uiteindelijk beloond met een Effie.
Ja, en een van de conclusies uit de gesprekken over die stelling was, nou ja, branding is toch wel een van de belangrijkste dingen. Een activatie zou eerder een subdoel zijn om daar meteen achteraan dat mee te nemen. En dan inderdaad in het licht van Doritos, is dat een heel mooi voorbeeld. Misschien even samenvattend, de meeting van vandaag en de conclusies die wij trokken. Als het gaat om influencer marketing en ROI, ja, dan zou de focus op bereik en activatie wat moeten verschuiven naar branding en effecten daarop. Nog wel moeilijk te meten. Zeker van een branding effect, daar heb je over het algemeen een dure brandlift study voor nodig. Er werd hier ook gezegd, ja, weet je, tv is ook niet goed te meten. En sponsoring ook niet. Hè. In hoeverre is dat dan daar een ander probleem dan dat we bijvoorbeeld hebben met het meten van branding op influencer marketing? Ja, daar hebben we best wel een tijd nog bij stilgestaan. Want influencer marketing is natuurlijk relatief nieuw als je het natuurlijk tegenover de kanalen zet als radio en televisie. Organisaties die relatief kort beginnen of kort geleden zijn begonnen met influencer marketing, hebben natuurlijk vaak nog intern ook wat anderen te overtuigen. En daar helpt het wel bij als je natuurlijk een effect ziet op sales bijvoorbeeld.
Nou ja, wat je nu ook eigenlijk weer aangeeft is dat het juist heel belangrijk is dat je intern ook duidelijk laat weten wat je met de influencer marketing wil bereiken.
Ja.
En op het moment dat dat sales is, dan is dat nog weer heel moeilijk om dat eruit te trekken. Want ja, er zijn heel veel zaken die nog meespelen, andere communicatie, in-store communicatie, noem maar op. Dus je kan het nooit helemaal sec meten en dat maakt het wel moeilijk. Maar dat, ja, wat ook eerlijk is gezegd hier, dat geldt eigenlijk voor alle communicatie die gedaan wordt. Wat heeft nou uiteindelijk het grootste effect? En tuurlijk, soms is dat wel heel goed te achterhalen. Mm-hmm. Maar soms is het ook dat je denkt van, oké.
Ja.
Hoe moet ik dit zien? Ja. En is dit wel zo duidelijk? Is dit, ja.
Ja, eens. Dus de markt is nog zoekende naar de ultieme KPI's. Kun je misschien wel stellen. Er werd gesproken over hoe campagnes nu gemeten worden of programma's. Hè, want er lopen ook al best wel wat programma's, hoorde ik vandaag.
Ja.
En dat is enerzijds, is het zeker in wat meer activatiecampagnes, dat er nog wordt gekeken naar impressies of hoeveel swipe-ups zijn er geweest. Of hoe vaak is de hashtag gebruikt. View rates is voorbijgekomen aan de ene kant. Hoe vaak is het is bijvoorbeeld een Instagram story bekeken. Maar ook als je het hebt over YouTube. In hoeverre is een video uitgekeken. Dus de engagement werd vandaag ook besproken. Engagement kan een indicatie zijn ook voor de kwaliteit van de influencer. Dus als je de juiste fanbase hebt achter die influencer, zal het ook beter resoneren. Dus dat zegt ook wel wat over de match. En dat kwam met name ook bij de activatiecampagnes naar boven.
Ja, die match is echt wel een ding.
Dat, ja.
Ik zie ook enkele bedrijven waar ik contact mee heb, die ook influencer marketing doen. Die gingen inderdaad in het eerste instantie wat breder.
Ja.
En je ziet nu toch wel dat een aantal bedrijven toch ook wel heel erg naar een vaste base gaan. Naar veel meer een echte ambassadeurs van je merk. En ik merk dat zelf ook, dat is ook heel fijn werken.
Ja.
Dat je weet waar je aan toe bent en ja, dat past echt om het zo maar te
zeggen. Ja, ik denk dat dat een van de succesfactoren
Klopt.
Is. Jij noemde het ook al eventjes, jouw presentatie, dus echt de match, ik zou bijna zeggen op DNA-niveau, is super belangrijk.
Dus ik kan nog één ding toevoegen over meten en dat de heel veel adverteerders, heel veel brandmanagers zijn op zoek naar de Holy Grail. Van ik ga deze euro uitgeven en dan wil ik daar meteen het rendement in sales zien. Dat snap ik, dat is een terechte vraag om te stellen. Alleen niet altijd even makkelijk te beantwoorden. En mijn advies is dan ook om het in plaats van heel groot juist heel klein te maken en het wat makkelijker toepasbaar te maken. Dus stel je bent een merk wat influencer marketing inzet of eigenlijk grote campagnes voert om uiteindelijk meer het merk zeg maar meer sympathieke lading te geven. Ja. Daarvoor heb je bijvoorbeeld een bepaald event en mensen kunnen voor dat event wordt een prijs uitgereikt en op dat event kunnen mensen stemmen. Dat kan je natuurlijk gaan kijken van wat heeft dat ene event bijgedragen aan hoe mijn merk gepercipieerd wordt. Nou ja, de kans dat gebeurt is dat je dat kunt vinden is heel klein. En of dat dan mensen ook zijn die uiteindelijk meer van jou gaan kopen, is ook nog maar de vraag. Maar wat je wel kan doen, is het wat kleiner maken. En zeggen van oké, als ik dat event doe, hoe kan ik nou dat ik, als ik elk jaar die prijs uitgeef, hoe kan ik er nou voor zorgen dat er dit jaar meer mensen gaan stemmen?
Ja.
En hoe kan ik er nou voor zorgen dat als mensen gaan stemmen, dat ze ook gaan delen dat ze gestemd hebben, zodat er een soort van olievlek ontstaat en dat ik uiteindelijk meer awareness krijg. En hoe kan ik in kaart brengen dat uiteindelijk dit evenement als een sympathiek iets gezien wordt. En dat het stemmen op die prijs en die prijswinnaars, dat dat allemaal bijdraagt aan sympathie. Dan voldoe je in ieder geval aan de voorwaarden dat het, dat datgene wat je uitgeeft bijdraagt aan de overall sympathie van de merk. Mm-hmm. Dat het niet meteen tot verkopen leidt en dat die sympathie ook nog beïnvloed wordt door 1001 andere factoren. Ja, dat kan je op dat moment niet uitsluiten. Ja. Maar je hebt in ieder geval wel bewezen dat datgene wat jij doet, dat er dat toe doet. Ja. En dat dat rendement heeft.
Ja, ja, mooi voorbeeld ook. Ja. Dankjewel, Annie. Nou ja, om eventjes terug te komen bij het begin. Misschien ook wel de eindconclusie direct. Influencer marketing kan dingen die andere media niet kunnen. Maar goed, er valt nog een stap te maken in het correct meten van de ROI. Maar ja, wat we zien is dat de budgetten groeien. De manieren van meten groeien daarmee dus ook mee. En wat Helene net al eventjes zei, het KAF scheidt zich van het koren nu de markt professioneler en groter wordt. Dus to be continued. Ik denk dat deze conversatie zich nog wel even door zou ontwikkelen. Dus wellicht dat we over een periode nog een update doen over het thema ROI. Ik wil heel graag in ieder geval Helene, Odette en Andy hartelijk bedanken voor jullie input.
Ja, graag gedaan.
En nou, bedankt ook dat jullie te gast waren in mijn podcast. Maar ook bedankt dat ik vandaag aanwezig mocht zijn bij jullie meeting. Dankjewel en tot de volgende keer.
Ja. Tot ziens.
Tot ziens.
Goed om te horen dat de BVA en aangesloten merken bij de Taskforce Influencer Marketing zo inzetten op het volwassen maken van de branche. Vond je het interessant? Vergeet dan niet te abonneren of te sharen. Een volgende aflevering, dan toch echt het interview met Memo 2, waarin we een klein bommetje gaan droppen. Zo blijken zowel likes als engagement geen correlatie te hebben met impact of aankoopintentie. En ook interessant, micro-influencers hebben minder invloed dan macro-influencers. Nieuwsgierig? Dan graag tot de volgende keer.